Maar voor vanavond gaan we naar Exodus 27. En we gaan vanavond maar 3 versen lezen, dus dat valt wel mee. Namelijk de 2 laatste versen van hoofdstuk 27 en het eerste vers van Exodus 28. En daar staat, Exodus 27 vers 20, gij zult de Israëlieten bevelen dat zij u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden. In de tent der samenkomst, buiten het voorhangsel dat voor de getuigenis is, zal Aaron met zijn zonen die verzorgen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht des Heren, een altoos durende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten. Gij dan, doe tot u naderen uw broeder Aaron en zijn zonen met hem, uit het midden der Israëlieten, om voor mij het priesterambt te bekleden. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Tot zover. Ja, we komen hier in Exodus 27 vers 20 op een heel belangrijk keerpunt bij de behandeling van de tabernakel. Ja, in de uitleg van de tabernakel hebben wij, omdat wij Exodus hoofdstuk na hoofdstuk gewoon volgen, hebben wij exact Gods volgorde gevolgd, waarin hij aan Mozes en aan Israël de bouw van de tabernakel openbaarde. In heel wat boekjes, brochures en boeken die er over de tabernakel en zijn uitleg geschreven zijn, beginnen ze meestal andersom. Ze beginnen eigenlijk niet met het volgen van hoofdstuk na hoofdstuk van Exodus, de volgorde waarin God de tabernakel aan Israël en ons openbaart, maar ze beginnen gewoon aan de buitenkant. Ze beginnen met de deur van de voorhof, met de voorhof zelf, en dan gaan ze langzamerhand naar binnen, de voorhof in, dan gaan ze stilstaan bij het brandofferaltaar, daarna bij het wasvat, daarna gaan ze de tabernakel zelf binnen, het heilige, en krijg je de behandeling van de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar, het reukofferaltaar, en daarna gaan ze nog 1 stap verder, namelijk naar het heilige der heiligen, waar ze stilstaan bij de ark des verbonds en het verzoendeksel wat daar bovenop ligt. Maar dat is niet Gods volgorde, die ze in al die boeken en brochures over de tabernakel en zijn uitleg volgen. Dat is niet Gods volgorde. Gods volgorde is, laten we dat nog maar eens even goed bekijken, sla maar eens op Exodus 25, vers 9. Daar staat nadat er een heffing was voor de tabernakel, want de Israëlieten moesten door middel van een belasting, door middel van een heffing, alles zelf aanbrengen waarvan die tabernakel gebouwd moest worden. Goud, zilver, maar ook koper, ook allerlei linnen wat allemaal gebruikt moest worden. Alle attributen die ervoor voor nodig waren, ook edelgesteente en noem maar op, dat moesten ze allemaal als een heffing bij elkaar brengen, want daar moest die tabernakel allemaal van gebouwd worden. Maar staat er in vers 9, gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. En dan krijg je die tabernakel, en waar begint het mee? Het begint in vers 10 met de ark. Je bent daar dus in het heilige der heiligen. Het begint met de behandeling. De Heere die, het eerste wat hij behandelt van de tabernakel is de ark. Precies wat in die boekjes altijd als allerlaatste behandeld wordt. Hij begint met de ark en met te behandelen wat er in die ark ligt. Daarna krijg je in vers 16, vanaf vers 16 in het hoofdstuk, dat hebben we zo ook behandeld, tot en met vers 22, krijg je de behandeling van het verzoendeksel, dat bovenop die ark des verbonds lag. Daarna gaat de Heere het heilige der heiligen uit en komt hij in vers 23 in het heilige, Dan behandelt hij vanaf vers 23 tot en met vers 30 de tafel der toonbroden. Het is makkelijk te volgen, want als u een Bijbel hebt en u leest met me mee, dan staat het bij mij in de MBG er nog cursief boven geschreven ook. Daarna krijg je de tafel in het heilige. Daarna krijg je in vers 31 de gouden kandelaar die beschreven wordt. En als dat is geweest, dan kom je uiteindelijk terecht in hoofdstuk 26, waar bij mij boven staat de tabernakel. En dat hebben we uitgebreid met elkaar gedaan. Nu wordt die hele bouw van die tabernakel wordt behandeld. Eerst het linnen dak in de eerste 6 versen. Dan nog boven dat linnen dak de 4 dekkleden van de tabernakel. Dan ook het hele raamwerk van de tabernakel. De wanden, al die balken, enzovoort, enzovoort. Daarna krijg je nog de voorhangsels van die twee tabernakelen. Zeg maar het voorhangsel van het heilige en het voorhangsel van het heilige der heiligen. En dan pas kom je terecht in hoofdstuk 27, kom je terecht in de voorhof. Waar wordt behandeld in de eerste plaats in vers 1, van vers 1 tot en met vers 8, het koperen brandofferaltaar. En dan wat we de afgelopen keer met elkaar behandeld hebben, de bouw van de voorhof. Vanaf vers 9 tot en met vers 19. Welke weg zijn wij hier gegaan? Nou, de weg zijn we hier gegaan van binnen naar buiten. Ja. Het is de openbaring van God vanuit de hemel der hemelen naar de mens toe. Als je met God meegaat, hier in zijn openbaring, laat hij zien wie hij is en hoe hij zich aan de mens openbaart. Vanuit het heilige der heiligen, naar het heilige, naar de voorhof, totdat je uiteindelijk bij de voorhof komt bij de poort. Waar je ziet dat daar een poort is, enorm breed, 20 el breed, 4 x 5, het getal van genade, 4 voor de gehele wereld. Opgehangen aan 4 pilaren, de 4 evangelisten, die 4 portretten schilderen van de Heere Jezus Christus. En heel de wereld mag komen om niet, en mag zo die voorhof betreden om God te leren kennen. Dat hebben we allemaal gezien. Hebben we nou alles gehad? Als je zo de volgorde hebt genomen. Van Exodus 25 tot nu Exodus 27. Is er misschien iets overgeslagen in die tabernakel? De toonbroden hebben we gehad. De tafel van de toonbroden. Het wasvat. Daar stond hij. In de voorhof. Niet gehad. We hebben nog een attribuut niet gehad. Het reukofferaltaar hebben we niet gehad. En wat hebben we in de derde plaats nog niet gehad? Nee, we gehad. De kleding van de priesters en hun dienst. En die kleding van de priesters en hun dienst, die behoren gewoon bij die tabernakel. Zonder die priesters is er helemaal niks. Is er geen offerdienst, is er geen priesterdienst, is er geen tempeldienst. Functioneert het geheel niet. En wat Mozes in feite, dat is best wel belangrijk. Toen hij dat zag, die maquette, zag hij daar niet een leeg model van het tabernakel, wat als het ware een afspiegeling was, dat model, van de ware tabernakel in de hemelen. Maar wat moet er ook in de hemel geschieden? Er moest dienst gedaan worden voor de troon van God. En wat toen ook het model zag, ook als je naar het Bijbels Museum gaat, wat zie je dan? Dan zie je niet alleen die attributen zo uitgestald van het tabernakel, maar je ziet daar ook mensen lopen. Je ziet ook de priesters die daar dienst doen. En die priesters moesten ook speciaal gekleed gaan. En weer, als je die gewaden straks gaat, volgende week misschien, of de week daarop, en je gaat over die gewaden allemaal lezen, dan zit er ook weer een hele geestelijke betekenis achter. Maar 3 dingen zijn dus, laten we maar zeggen, overgeslagen. Met een bedoeling. Want heeft God die vergeten? Worden die niet meer in Gods woord genoemd? Slaat Mozes die in Exodus over of zo? Nee, nee. Dat wasvat en dat gouden reukofferaltaar, die komen hier na Exodus 27, worden die wel degelijk behandeld. Maar waar begint het mee? Het begint met de priesterklederen en in vers En hoofdstuk 29 met de priesterwijding. En na de priesterwijding, dan kan je lezen in hoofdstuk 30, want daar begint het mee met het reukofferaltaar. En ook in hoofdstuk 30, vers 17, het wasvat. Het wordt wel degelijk behandeld. Maar welke beweging zit daarin? Eerst zijn wij met de Heere meegegaan van binnen naar buiten. En wat doet God nu? Nadat hij zich aan de mens heeft geopenbaard, neemt hij die mens, die Christus aanvaardt, neemt hij mee naar binnen. En wie zijn daar heel belangrijk in? De priesters. Die nemen jou mee naar binnen. Om je alles te vertellen. Die leiden je ook naar het wasvat. Waar we van zullen zien dat dat de dagelijkse reiniging is die ieder gelovige in feite moet ondergaan. Die leidt je ook het heilige binnen. Waar je komt bij het reukofferaltaar. Waar je reukwerk mag offeren. Waar je je gebeden mag spreken. Hè, voor de getuigenis des Heren. Voor de troon der genade. Dus eerst heb je in Exodus tot Exodus 27 vers 20 de beweging van binnen naar buiten. En nu krijg je precies andersom. Nu krijg je de beweging dat God je bij de hand neemt. En dat God je naar binnen persoonlijk leidt. Bijzonder is dat in dus dat die openbaring van binnen naar buiten, dat Christus steeds dan centraal staat. Christus wordt ons getoond. Christus wordt ons in alles geopenbaard. Terwijl in die beweging van buiten weer naar binnen, staan wij centraal. Staat de gelovige centraal. Hè? Die in gemeenschap wordt gevoerd met de Heer. Ja, dus in Exodus 27 vers 20 begint het dus eigenlijk een nieuw hoofdstuk, zou je kunnen zeggen, in Exodus. Een heel belangrijk punt. En wat is dan het belangrijkste doel? Want allereerst wordt daar niet het reukofferaltaar genoemd of het wasvat genoemd. Wat wordt allereerst genoemd? De priesters, hun kleding en later hun dienst. Twee hoofdstukken worden daaraan gewijd. En wat is nou het belangrijkste doel van de dienst van de priesters, van Aaron met zijn zonen? Nou, laten we het nog eens lezen. Vers 20. Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen, zuivere olie, gestoten uit olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden. In de tent der samenkomst buiten het voorhangsel dat voor de getuigenis is, zal Aaron met zijn zonen die verzorgen. Van de avond tot de morgen voor het aangezicht des Heren een altoos durende inzetting bij de Israëlieten voor hun geslachten. Ja, wat was het doel van de dienst van de priester, van Aaron met zijn zonen? Het verzorgen, het onderhouden van het licht. Dat het licht moest blijven branden. Het licht moest onderhouden worden. De dienstknecht van God, ook in deze tijd, heeft als belangrijkste opdracht het verzorgen van het licht. Zorg dragen dat het licht van Gods woord helder en voortdurend blijft schijnen. Hij dient ervoor te zorgen dat het licht zuiver licht blijft schijnen. Dat het niet gaat walmen. Dat het niet gaat roken. Of dat het licht nog erger dooft. Of uitgaat. Hij moet het licht helder laten schijnen te midden van de duisternis. En zijn woordverkondiging moet dus echt licht verspreiden. Moet in feite zaken verhelderen. Want dat doe je met licht. Als het in de kamer 's avonds donker wordt en je zit een boek te lezen, dan doe je daar een licht bij aan, een lamp bij aan. Zodat je duidelijk en goed kan lezen. Zodat het duidelijk voor je wordt. En een dienstknecht des Heren, als hij moet zorgen voor het licht, dan moet hij zorgen dat hij het woord van God uitlegt. Dat hij daar licht in verschaft. Dat hij de dingen verheldert. Dat hij de dingen uit de doeken doet. En dat mensen dan denken, oh, zit dat dus zo? Daar gaat het om. Dat is zijn enige opdracht eigenlijk die hij heeft. Het woord van God uitleggen, verhelderen. Hij moet niet met de mensen mee praten. Hij moet ook niet gaan spreken wat mensen graag willen horen. Want hij is geen dienstknecht van mensen. Hij is een dienstknecht van God. Maar het volk, de Israëlieten, moesten hem wel in staat stellen, staat er, om het licht te kunnen laten schijnen. Nogmaals vers 20. Gij zult de Israëlieten bevelen dat zij u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten schijnen, te kunnen laten branden. Aaron en zijn zoon hadden de opdracht het licht te verzorgen, maar het volk had de verantwoordelijkheid om te zorgen dat die olie er kwam, zodat er ook wat werkelijk, zodat het licht ook branden, zodat ze ook het licht konden laten branden. Ja, als niemand wat zou geven van het volk, en elke Israëliet dacht er nou, een ander doet het wel, ja, dan zou per saldo het licht uitgaan. Ja, wat moesten ze dan geven? Wat moesten ze dan brengen? Nou, ze moesten hier brengen zuivere olie uit gestoten olijven, staat er. Waar is dat nou een beeld van? Nou, in de eerste plaats wil ik benadrukken, het kostte elke Israëliet wat. En het kost ook ons wat. Als je namelijk te maken krijgt met de Here, als je te maken krijgt met zijn woord, met de prediking, en je gaat je als ware begeven onder het woord van God, onder de prediker, die het licht hel laat schijnen, wat doet dat woord met je? Dat woord stoot je. Als je niet gestoten wil worden, moet je nooit onder de prediking gaan van het woord van God. Het woord stoot. Waar stoot het dan tegen? Nou, dat woord stoot, en dat heeft u ook in uw leven vaak meegemaakt, ik ook, dat woord, dat stoot tegen het vrome vlees. Daar moet het woord niks van hebben. En het is gelijk oorlog. En het is gelijk strijd. Tussen het vlees en de geest. Het stoot, dat woord van God, tegen je eigen ik. Het vraagt van je dat je erop ingaat, op dat woord, persoonlijk op ingaat op dat woord van God. En als je er persoonlijk op ingaat op het woord van God, dan vraagt dat woord van God ook nog getuigenis van jou aan anderen. Omtrent wat er in dat woord staat. Het brengt ook met zich mee daardoor dat je verwikkeld wordt in een strijd, wat de Bijbel noemt een geestelijke strijd. Terwille van wat geschreven staat in dat woord van God. En die strijd, die geestelijke strijd kan zo hevig in je leven worden, dat Christus opmerkt, zoals hij dat tegen Petrus zei. En wat zei je tegen Petrus? Hij zei tegen Petrus, Satan, zeg maar met mijn eigen woorden, Satan heeft zich voorgenomen, Petrus, je te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor je gebeden. En Petrus werd gezift als de tarwe. Hij ging bijna helemaal onderuit. Er zijn heel veel mensen in de Bijbel die gezift zijn in die geestelijke strijd. En bijna ten onder gingen. Neem maar een Job, die werd ook zo gezift door Satan als het tarwe. En het ene ongeluk na het andere ongeluk overkwam hem. Waarom? Omdat hij op God vertrouwde. Omdat hij inging op dat woord dat gaat stoten. Dat woord brengt strijd met zich mee in je leven. En soms nog een hele strijd in je persoonlijke leven ook. Dat je denkt, waarom overkomt mij dit allemaal? Ja, je wordt als ware, dat is het doel, je wordt als ware kapot gestoten. Net als die kapot gestoten olijven. Want wat brengt dat met zich mee als je die olijven kapot stoot? Dan brengt dat met zich, dan brengt dat voort zuivere olie. Waar is die olie in de Bijbel een beeld van? Van geest. Van heilige geest. Dan schrijf ik echt heilige met een kleine letter. Daar bedoel ik niet de persoon mee van de heilige geest. Nee, dan brengt dat met zich voort geest. Heilige geest, de geest van Christus. De gezindheid van Christus brengt dat met zich mee. De Christus in ons openbaar wordt, zijn geest. Niet het vlees, maar de geest die wordt in ons dan openbaar. Dan word je minder en Christus wordt meer. En dat is die olie. En dan neem je ook je geestelijke verantwoordelijkheid. Dan vind je niet zo moeilijk meer. Om je verantwoordelijkheid te nemen en te geven. Geven, ja, dat het je ook nog wat kost. Want Aaron en die vier zonen die hij heeft. En ook die hele priesterdienst die er achteraan komt. Ja, die priesters konden natuurlijk ook niet van de wind leven. Die moesten ook onderhouden worden. Die gezinnen en noem maar op. Maar als je als ware zuivere olie voortbrengt. En het woord van God, ondanks dat het je stoot. Ondanks dat het woord van God je corrigeert. Ondanks dat het woord van God je verbetert. Verkwikt dat woord van God je ook. En vind je niet erg. Om ook daadwerkelijk te geven. En God heeft de blijmoedige gever lief. En dan gaat het niet in de Bijbel zozeer om de gave. Of om het financiële geldbedrag wat dan gegeven wordt. Nee, het gaat erom wat het woord van God in je leven teweeg brengt. En dat je dan uit dankbaarheid ook geeft. Je verantwoordelijkheid neemt en ondersteunt wat het werk des Heren. En dan kom je samen. Staat er gelijk achter, vers 21. In de tent der samenkomst, buiten het voorhangsel dat voor de getuigenis is. Dan kom je samen. In de tent der samenkomst. Weet je wat zo mooi is? Dit is de eerste keer in de Bijbel dat de tent der samenkomst, dat het woord zo bij elkaar staat. De tent der samenkomst is de eerste keer in de Bijbel dat voorkomt hier. In heel de Bijbel. De tent der samenkomst. Exodus 27 vers 21. Dat is de eerste keer. Je komt samen. Daar tref je elkaar. Dat treffen wij ons ook hier vanavond bij elkaar. Het is een samenkomst. Waarvoor? Voor het getuigenis. Voor Gods troon der genade. Daar kom je samen. En wie zorgen dan voor dat getuigenis? Wie verzorgen dan dat licht? Het licht van het woord van God. Aan Aaron met zijn zonen. Ja, bijzonder dat niet alleen in het vers de tent der samenkomst de eerste keer is dat in de Bijbel voorkomt. Maar ook de uitdrukking aan Aaron met zijn zonen. Is ook de eerste keer dat het hier voorkomt. En ook de eerste keer dat het in Exodus voorkomt. Je zou zeggen, nou komt vast weinig keer voor. Nou, die uitdrukking komt Aaron met zijn zonen totaal 24 keer voor in Exodus vanaf dit moment. En het is als het ware een eenheid. Aaron met zijn zonen. Dat is een eenheid. Vers 28. Daar staat ook, gij dan... Doe tot u naderen uw broeder Aaron en zijn zonen met hem, uit het midden der Israëlieten. En dan staat er niet, om voor mij het priesterambt te bekleden, in het Hebreeuws staat er, omdat hij voor mij het priesterambt bekleedt, in het enkelvoud. Maar het was Aaron met zijn zonen, meervoud. Hij met zijn vier zonen. Maar de Heere vat dat op, hij. Maar het zijn er toch vijf? Aaron met zijn vier zonen? Nee, zo hebben ze het vertaald. Maar de NBG wijkt weer af van de grondtekst. In de grondtekst staat hij. En in die hij zit Aaron met zijn vier zonen. Het is maar één. Al die priesters zijn eigenlijk één. Het is maar één. En God ziet ze als één. Ze heden dagen nog met die dienstknechten des Heren. Die zijn één. Gelovigen proberen altijd Eliezer uit te spelen tegen Aaron. En Aaron weer uit te spelen tegen Nadab. En Itamar. Nou, maar zo is het niet. Dan proberen geloven we vandaag nog hoog. Hè. Die broeder die voorgaat, die proberen ze uit te spelen tegen die broeder. Want hij zegt dit en hij zegt dat en hij zegt zus. Dat proberen ze. Nee, zegt de Heer, ze zijn één. De grondtekst zegt, opdat hij voor mij het priesterambt bekleedt. Enkelvoud, geen meervoud. Het is Aaron met zijn vier zonen. Raar, hè? 4 + 1 = 1 in de Bijbel. Kan het ook niet helpen. Nou zegt hij, ik vind het veel mooier, 4 + 1 = 5. Maar dat is genade. Ja, die priesters doen het ook in genade, hoor. Het is allemaal genadewerk. Zo mag je het ook lezen, hoor. Als je per se van de onderkant wil bezien, oké, 5. Getal van, maar sinds van bovenaf is het 1. Ook mooi. Ze zijn 1. En we zijn ook 1 in Christus. Maar wat zie je nou in die Aaron met zijn 4 zonen? Nou, die 4 zonen, die hebben 4 wonderlijke namen. Want als je dienstknecht wil zijn, des Heer, als je priester des Heeren wil zijn, dan moet je aan bepaalde kwalificaties voldoen. En die kwalificaties, die zitten verbonden aan de betekenis van die namen. De eerste zoon die hier genoemd wordt, is Nadab. Nadab betekent bereidwillig. De vraag is altijd voor elke dienstknecht van de Heere, ben jij bereidwillig? Ben je bereidwillig om die weg te gaan, om die dienst te verrichten? Ik mag uit eigen beweging zeggen, dan lieg ik echt niet. Ik heb er een jaar over gedacht. Ik kan beter zeggen, ik heb er een jaar over geworsteld. Want ik had me een hele andere toekomst voorgesteld. Ik had me voorgesteld, ik kon goed leren, dat ik na mijn HBS dit en dat zou doen, was aan het leren van ingenieur. Ik had me allemaal goed voorgesteld, mijn hele toekomst. Dus als jongelui in heel de wereld dat doen toch? Als ze gaan studeren, in de richting, in de carrière willen in deze wereld toch? En zo is toch het hele systeem in deze maatschappij erop gericht dat je daarover nadenkt. Nou, ik ook. Ik heb een jaar lang moeten worstelen totdat ik me gewonnen had en bereid was om Gods weg in mijn leven te gaan. En niet mijn eigen weg. Dat is een worsteling. En iedere dienstknecht van God, als die geroepen wordt, maakt dat met zich mee. Die worsteling. Want je geeft je echt niet zomaar gewonnen. Want het kost je wat. De tweede die er staat is Abihu. De betekenis van zijn naam is, mijn vader is hij. Mijn vader is hij. Het tweede wat van je wordt gevraagd, ben jij bereid om net zoals de Heere Jezus Christus deed, alles in gemeenschap te doen met God de Vader? Ben je bereid om geen eer bij mensen te zoeken, maar alleen de eer van God? Dat is een belangrijke vraag. Die is niet zo simpel. Als je naar Christus luistert, dan vestigt hij continu daar in zijn dienst, als de grote hoge priester, onze aandacht daarop in Johannes 5, vers 19 bijvoorbeeld, waar hij in zijn getuigenis over zichzelf zegt, Johannes 5, vers 19, Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de vader zien doen. Want wat deze doet, dat doet ook de zoon evenzo. En dan zegt hij nog in vers 30, maak maar een sprongetje, vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, noch de wil van hem die mij gezonden heeft. En ook nog vers 41, zegt hij, eer van mensen behoef ik niet, maar ik ken u, enzovoort. Nou, dat is voor een spreker ook, voor een dienstige is het ook zo. Hij kan uit zichzelf niets doen, dat is voor de geloof in het algemeen zo, maar voor een spreker ook. Hij, buiten Christus om, kan je niets doen, hè? Johannes 15 vers 5, Het is onmogelijk. Het is gegeven. Het wordt je ook gegeven. Het is maar genade. Ben je bereid om die weg te gaan? En in de tweede plaats, ben je ook bereid om alle eer aan God te geven en niet eer van mensen te vragen? De derde zoon heet Eleazar. Dat betekent hulp van God. Hulp van God. Ben je een arbeider dus van God? Of ben je een arbeider van mensen? Vertrouw je op de Heer? Dat hij je hulp zal geven, dat hij je zal helpen in die verkondiging, in die dienst die je hebt, bij het brengen van dat woord, bij het verzorgen van het licht, bij het waarachtig een getuige van God. In de vierde plaats nog de zoon Itamar. Dat betekent palm, palmenland of palm. Dan weet u waar een palm groeit? Een palm groeit bij ons niet midden in de wei. Een palm die groeit in de woestenij. Waar geen enkele andere boom kan groeien, daar staat een palm. Heb je daar wel eens opgelet? Die staat midden in het zand. Midden in de hitte. Daar staat er bij zo'n palm. Je vraagt je af, joh, als ik erbij sta in Israël, dan zweet ik als een otter. Dan hou ik het amper voor. Vol, dan wil ik de schaduw opzoeken, maar die palm, die staat daar maar. In Psalm 92... Er staat wat moois. Psalm 92. Er staat in vers 13. Psalm 92 vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Opschieten als een ceder van de Libanon. Geplant, en dat is wel een beetje bijzonder, in het huis des Heren. Groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen zij zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Mijn rots in wie geen onrecht is. Dat is een palm. En een dienstknecht des Heeren hoort een palm te zijn. Die daar blijft staan. Die paal blijft staan. In die verkondiging, die altijd fris en groen is, hoe oud je ook wordt, die altijd maar vrucht draagt. Een palm, midden in de woestenij, die geplant is in het huis des Heren, die daarin komt en uitgaat, noem maar op. Die er als het ware kind aan huis is, om te verkondigen. En in die verkondiging is die altijd fris en groen en verkondigt dat de Heere waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is. Als laatste hebben we dan natuurlijk ook de naam van Aaron. Aaron betekent zeer hoog. Zeer hoog. Ja, Aarons positie was ook zeer hoog. Hij had een hoge positie. En dat heeft ook een dienstknecht, die heeft ook een hoge positie eigenlijk, geestelijk gezien. Maar hij heeft ook met tevens niet alleen de hoogste positie, hij heeft ook tevens de laagste positie. Het is zo mooi als we Aaron gaan behandelen en in hoofdstuk 28 en zijn hoge priesterlijk kleed. Dan wordt Aaron gezien in zijn bovenkleed, wordt hij geschilderd. En wordt geschilderd in zijn onderkleed. Nou, als je hem ziet met zijn hoge priesterlijk bovenkleed aan, nou dat ziet er schitterend uit zeg. Dat zit vol met diamanten, een borstlap vol met diamanten en helemaal getooid met een hoed, met een tulband, met een gouden plaat daarop enzovoort. Als je hem zo ziet verschijnen, dan denk je, prachtig. Maar als je hem ziet in zijn onderkleed, zoals hij het heilige der heiligen binnenging, moest hij heel dat hoge priesterlijk kleed uitdoen en stond hij daar in een linnenkleed. Twee kleden. Ergens had hij de hoogste positie, maar ook tevens de laagste positie. Zoals Christus ook. Hij had de hoogste positie, maar hij nam ook de laagste positie in. En zo ook een waar dienstknecht van God. Hij heeft wel geestelijk gezien misschien de hoogste positie, dat hij bij de Heere komt. Maar aan de andere kant, wat voor opdracht heeft hij, net als Christus, dat hij bereid is om de voeten te wassen van de broeders en zusters. Punt. En dat is knielen. Een dienstknecht van God moet weten te knielen. Anders komt er niets van terecht. Je moet bereid zijn de ander de voeten te wassen. Moet allemaal, maar een dienstknecht helemaal. Een dienstknecht staat dus niet boven de anderen. Nee, hij dient de anderen. Het is ook maar genade. Aaron plus zijn vier zonen. Vijf het getal van de genade. In Hebreeën staat iets moois over de dienst van de Aaron. In Hebreeën 5. En in dit verband is dat goed om dat erbij te lezen. Hebreeën 5. Waar Paulus zegt over Aaron. Hebreeën 5. Vers 4. Hebreeën 5 vers 4. Dan zegt hij over het hoge priesterschap. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan. Doch men wordt ertoe geroepen door God. Zoals immers ook Aaron. Een dienstknecht van God die matigt zich die positie niet aan. Niemand die hier achter die spreekgestoelte plaatsneemt, matigt zichzelf dat aan. Je wordt er door geroepen. Door wie? Door God word je er door geroepen. Dat is de volgorde. En roeping is heel belangrijk in de dienst des Heren. Ik weet wel, hier aan de universiteit waar je theologie kan studeren, daar vraagt geen enkele professor, vraagt aan de student die daar theologie komt studeren, ben jij geroepen door de Heren? Maar dient eigenlijk wel te gebeuren. Als dat zo zou zijn, dan zou op die opleiding veel minder mensen komen. Maar zouden in ieder geval, als het waarachtig toegepast zou worden, zouden er mensen van afkomen van die zich waarachtig dan mogen noemen, dienstknecht des Heren. Ja, roeping, wat is dat? Roeping is iets moeilijks om het uit te leggen aan iemand die niet geroepen is, die dat niet kent. Je kan wel proberen te vertellen uit je eigen persoonlijke situatie wat er allemaal heeft plaatsgevonden, maar ja, dat is net zo moeilijk als iemand aan je vraagt, hoe ben jij nou christen geworden? Hoe ben je nou kind van God geworden? Kan je me dat uitleggen? Kan je me dat vertellen? Nou, dan kan je wel van die omstandigheden vertellen. Hoe God je trok en hoe God tot je sprak. En hoe God zijn wil aan je bekend maakte. En dat je dan op een gegeven moment niet anders kon dan de Heer Jezus Christus te aanvaarden. Maar zo gaat het met roeping net zo. Vergelijk het daar maar mee. Je komt als het ware in zo'n worsteling terecht met de Heer. Dat je op een gegeven moment niet anders kan. Hij overwint. En je kan niet anders dan gehoor geven. En gehoorzaam Gods weg gaan. Dat is roeping. Gods stem verstaan. Dat je weet dat God tot je spreekt. Het is ook niet zo belangrijk dat je daarvan hoeft te vertellen wat er allemaal precies heeft plaatsgevonden tussen jou en de Heer. Want dat is iets persoonlijks. Maar waar kan je die dienstknecht aan herkennen? Daar gaat het om. Je kan het aan herkennen aan zijn dienst. Verzorgt hij het licht? Verzorgt hij het licht? Is hij bereidwillig om dat licht te verzorgen? En zoekt hij nou eer bij mensen? Of zoekt hij de eer van God? Is het echt een arbeider van God? Is het echt een palm? Die er staat in het midden van de woestenij? Kan je bij hem als het ware in de schaduw staan af en toe? En blijft die pal staan voor het evangelie? Is hij als het ware sterk? Ondanks de hitte misschien nog zo hevig is. En nog een belangrijk punt. Bij dat verzorgen van dat licht. Hè, is het zo dat dat woord wat hij brengt. Dat het mij stoot. Dat het woord mij raakt. Daar herken je de boodschapper des Heren aan. De dienstknecht van God. Herken je altijd aan dat het woord van God je raakt. Oh, ik ken heel veel prediking. Daar kan je allemaal naartoe, uren na uren luisteren. En het raakt je niet. Kent u dat? Ik wel. En ik twijfel vaak aan de dienstknecht die er staat. Van, ben jij wel? Want het raakt mij niet. Ik kan wel heel vroom spreken. En precies spreken wat mensen graag willen horen. En een mooi praatje houden. En mooie verhaaltjes opdissen. Maar daar gaat het niet om. Een evangeliepredikant, die raakt de mensen waar in hun hart. Doet hij eigenlijk niet. Ja, dat doet Christus achter hem. En als je dan wordt geraakt, ja, wat krijg je dan? Als je wordt geraakt, dat brengt zuivere olie voort. Die vrucht voort, geest voort. En daar is het de Heer om te doen. Wat was nou Aarons positie tezamen met zijn zonen in dat priesterambt? Was Aaron misschien de koning van Israël? Nee, dat was hij niet. Hij was niet de koning van Israël. Wie was dan eigenlijk de koning? Nou, Mozes. Nee, Mozes was ook de koning niet. Wie was de koning dan wel? Nou, dan zegt er opeens iemand die wordt helder, die zegt, nou, Israël had helemaal geen koning. Nee, inderdaad. Israël had geen koning, zoals de andere volken. Waar stonden de priesters dan? En waar staat de dienstknecht des Heren in onze dagen? Ook in onze dagen. Is hij het hoofd van een gemeente? Een gemeente bijvoorbeeld hier in Leiden? Wel nee. Waar staat de dienstknecht? Waar sta ik? Weet je waar ik sta? Ik sta hier. Hier sta ik. En ik kijk ook die kant op. Weet u wie daar staat? Daar staat Christus. Dat is ik niet. Hij is het hoofd van de gemeente. Ik niet. Maar Israël kon daar niet mee omgaan. En gelovigen vandaag de dag kunnen daar ook niet mee omgaan. Dat is het probleem. Want wat deed Israël? Na een paar tientallen jaren, wat wilden ze? Ze wilden een koning. En wat willen de gelovigen ook in onze dagen? Die willen een geestelijk leider. Die willen een belangrijk evangelist. Een man tegen wie ze op kunnen kijken. Een man die een zogenaamd geestelijk leidt. Ze willen een koning. Ze willen een dominee. Het zegt ook een heel naar woord, hè, dominee. Hier is het woord domineren in. Wat doet een dominee? Een dominee, ja, is iemand die domineert. Naar woord eigenlijk, want dat hoort niet zo, het hoort precies andersom. Niet dat je domineert, nee, dat je dient. Dat je knielt. Dat je elkaar, dat je bereid bent de gelovigen de voeten te wassen, daar gaat het om. Maar daar kan eigenlijk de gelovigen, net als het volk van Israël, moeilijk mee overweg. Maar het volk moest wel ten aanzien van Aaron en zijn vier zonen, en later nog veel meer priesters, hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat die olie er werd gebracht. Dat er ook financieel werd gezorgd dat die tabernakel er kon komen. Daarom hebben we gelezen over die heffing, hè? Meteen al in Exodus 25. Hè? Het begon met een heffing. Goud moest er komen voor de tabernakel. En niet zo'n klein beetje ook, zeg. Zilver moest er komen. Koper moest er komen. Allerlei borduursel moest er komen. Ook moest er komen die olie. Dagelijks. Er moest blijven doorgaan. Om die lamp brandende te houden. Ja, een dienstknecht van God kan niet van de wind leven. Jacob van Hanenveld, die zei altijd, een dorsende os, die moet je niet muilbanden. Ja, als je een dorsende os gaat muilbanden, ja, dan kan hij niet meer dorsten. Dat is het probleem. Dus als je hem niet muilbandt, dan kan hij door blijven eten. Maar ja, en dan kan hij aan dorsten blijven. Maar ja, als je dat gaat verhinderen door zo'n muilband, dan denkt hij ook van, ja, ik kan niet blijven dorsten. Ik moet wat anders gaan doen. In 1 Korinthe 9, daar haalt Paulus die tekst aan. En daar wil ik wel mee eindigen vanavond. Ook al is die reden hard. Die was hard tegen de Korintiërs. En die is net zo hard voor u en voor mij. En als ik heel eerlijk ben, meer voor u dan voor mij. Maar ik lees hem wel. Er staat in vers 7 van 1 Korinthe 9 vers 7. Wie doet ooit dienst in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Heb je dat wel eens meegemaakt? Een soldaat gaat in het Nederlandse leger. En hij betaalt zijn eigen soldij. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ik niet hoor. Heeft u wel eens meegemaakt dat u maandagmorgen naar uw werk gaat en u betaalt uw eigen loon? Heb je dat wel eens meegemaakt? Nou, ik niet. Paulus ook niet. Hij zegt, wie plant een wijngaard zonder de vrucht daarvan te eten? Of wie wijdt een kudde en geniet niet van de melk der kudde? Dat is toch normaal? Spreek ik hier soms van menselijk standpunt? Of spreekt ook de wet niet van deze dingen? Want in de wet van Mozes staat geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Bemoeit God zich soms met de ossen? Of zegt hij dit in elk geval om onzentwil? Ja, om onzentwil werd dit geschreven. Omdat de ploeger moet ploegen in hopen en wie dorst moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen. En zegt hij een belangrijk ding. Indien wij het zijn, die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten, oftewel dat jullie met je portemonnee open gaan en jullie ons ondersteunen? Is dat niet normaal? Nou, dat is normaal. Indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid over u, er waren blijkbaar andere sprekers die daar kwamen en daar geld voor kregen, indien anderen deel hebben aan de bevoegdheid over u, wij niet veel meer? Ja, hij kon er veel meer aanspraak op maken, maar hij kreeg van die Corinthiërs niks. Doch wij hebben van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Maar wij verdragen alles om geen hindernis voor het evangelie van Christus op te werpen. Weet gij niet dat zij die in het heiligdom de dienst verrichten van het heiligdom eten, en zij die het altaar bedienen hun deel ontvangen van het altaar? Maar dat was zo bij de priesters toch? Vers 14, zo heeft de Heere ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld dat zij van het evangelie leven. En die regel is vandaag de dag nog precies hetzelfde. Dan ben ik niet op uw geld uit hoor. Paulus ook niet. Daarom zeg ik het niet. Maar het frikt wel hè. Ja, het stoot. Dat weet ik. Maar ik zeg samen met Paulus het volgende. En dan sluit ik dan maar mee af. Hij zegt, maar ik zeg dat met hem. Vers 15. Ik voor mij heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. Dit schrijf ik echter niet opdat het zo op mij toegepast zou worden. Daarom zeg ik dit ook niet, daarom lees ik dit ook niet voor. Dat dit op mij toegepast gaat worden, opeens. Dat u gaat denken van, nou moet ik, of nou moeten we opeens. Want het ware mij beter te sterven dan, nee, mijn roem zal niemand verijdelen. Mijn roem ook niet hoor. Mijn roem is boven. En ik hoef uw geld niet, maar mijn roem is boven. En als u me geld gaat geven, dan kom ik in loondienst. Daar heb ik geen zin in. Mijn roem is boven. Want indien ik het evangelie verkondig, heb ik geen stof tot roemen. Immers, ik ben ertoe genoodzaakt. Want ween mij indien ik het evangelie niet verkondig. Dat is voor mij ook zo hoor. Ween mij indien ik het evangelie niet verkondig. Dat is een zaak tussen mij en mijn baas hierboven. Maar ik krijg geen goede beoordeling. Vers 17. Want doe ik dit gewillig, dan heb ik aanspraak op loon. Maar doe ik het niet uit eigen beweging, de taak blijft mij toch opgedragen. Wat is dan mijn loon? Dit. Door mijn evangelieprediking het evangelie om niet te mogen brengen. En zo van mijn bevoegdheid als evangeliepredikker geen gebruik te maken. Voor mij is dat net zo. Amen. Zullen we met elkaar danken? Ja, Heer Jezus, we hebben uw woord geopend vanavond en stilgestaan zo bij de dienst van de dienstknecht, de dienst van de priester. En ja, dat woord stoot. Dat woord raakt ons best wel. En vaak bij ons, als we heel eerlijk zijn, dan raakt dat ons best ten diepste ook in onze portemonnee. Want we hebben allemaal de verantwoordelijkheid, niet alleen de dienstknecht om te dienen, maar ook als gelovigen met elkaar de verantwoordelijkheid dat we uw werk wel steunen. dat we wel onze verantwoordelijkheid nemen. Dat we niet alleen dat woord van u nemen en daardoor als het ware getroost worden en vertroost. Maar dat we ook onze verantwoordelijkheid nemen om uw werk daadwerkelijk ook te ondersteunen. Help ons Heere dan ook om die verantwoordelijkheid te nemen. Want de dienstknechten van u kunnen niet van de wind leven. En een dorsende os, zegt uw woord, moet men niet maalbanden. Het is ook zo, Heer Jezus, dat u de regel hebt gesteld, dwars door Oud en Nieuw Testament, dat de dienstknecht van u, de verkondiger van het evangelie, van het evangelie mag leven. Heer, laten we dan ook als gemeente dan die verantwoordelijkheid nemen, en ieder als gelovige. En met onderscheid ook als het ware beoordelen aan de hand, wat we gezien hebben van de betekenis van die vijf namen, aan Aaron met zijn vier zonen. Of daar dienstknechten ook in onze tijd zijn, die dat nodig hebben. En laten we dan ook achter ze staan, ook financieel. Heer Jezus, gij kent ons hart, gij weet wie we zijn. Het gaat allemaal niet vanzelf. En het grootste probleem, vaak voor de dienstknecht is, dat er zoveel tijd vaak verloren gaat aan allerlei zaken die hij dan zelf moet opknappen, dat hij eenvoudig moet zorgen voor brood op de plank. En heel veel tijd gaat daarmee heen. Tijd die beter besteed zou kunnen worden. Maar goed, heren, dat was in Paulus' leven zo. Dat is ook in mijn leven zo. Maar daarom is onze positie niet anders. Heer, laten we hier nog eens over nadenken. Ieder voor zich. En daar voor uw oog mee klaarkomen. Want uiteindelijk, Heer Jezus, hebben we allemaal individueel met u alleen te maken. Ga zo met ons, Heer. En met onze gedachten. En geef zo genade steeds. In het brengen van het woord van God. In het luisteren van het woord van God. Ook als we gestoten worden. Dat dat zuivere olie als ware voortbrengt. Waar u naar kijkt. Dat wij verbroken raken. Dat wij meer instrumenten worden in uw hand. Dat we meer bereidwillig worden. Om niet eigen eer te zoeken. Maar alleen maar de eer van u. En de lof van u. Heer Jezus, wees zo met ons allen. En geef ons zo genade. Amen.